fattar ett nytt beslut. Det bästa att det är färdigt sin smärtskap. Han har inte sett sig till vägen och lätt med att se det. Och så är det med det nu. I färden där, mens vi med att se en tid. Thank you.
Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom aan deze dienst waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogtelied 256 vers 1. Halleluja, eeuwig dank en ere. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen deze dienst verder uit op toonhoogte 252. Dankt nu allen God met blijde feestgezangen 1, 2 en 3 van gezang 252. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar het Psalm 27, daarvan het zevende vers. Psalm 27, het laatste vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het zevende vers van Psalm 27. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen ook vanavond belijdenis doen van ons geloof. En we doen dat aan de hand van de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig u en ook jullie uit om met mij in uw hart te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, mogen we met elkaar een zegen vragen over de dienst die we vanavond met elkaar mogen meemaken. Getrouwe God en almachtige hemelse Vader, wat bent u het waard om geloofd en geprezen en aanbeden te worden. Zoals we ook in deze dienst begonnen zijn met dat mooie lied, Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding. Wijsheid, kracht worden op aarde en in de hemel, Heere, voor uw liefde u toegebracht. Want Heer, u bent het zo waard om onze lof en aanbidding te ontvangen. Want u hebt zoveel voor ons gedaan. En u doet nog altijd, elke dag, Heere God, alles voor ons. En u wil ons alles geven wat de mens nodig heeft. Heere, wat is dat geweldig. Maar we bidden u dat we dat ook mogen zien. Dat we dat mogen horen. Dat we dat mogen verstaan, Heere. Dat we ons daarin ook willen voegen. En dat we uw grootheid ook mogen opmerken in dit leven. We zien dat in het rijk van de schriftuur maar ook in het rijk van de natuur, wanneer we om ons heen kijken. Wanneer alles zo mooi gemaakt is, heren. En dan zien we dat aan de mensen die we ontmoeten mogen. Heerlijke mensen, heren. Waaraan u dat evangelie van de Heere Jezus Christus kwijt wil. Opdat er geen mens op deze aarde zou zijn die zonder hoop in deze wereld zou zijn, maar dat we allen zouden mogen verwachten, heren, wat u ons in Christus wilde schenken. Heren, want u bent een getrouw en liefhebbend God. En daar willen wij u voor danken, ook aan het begin van deze dienst. Maar heren, gelijkertijd ook bidden, wanneer we zo met elkaar deze dienst mogen hebben, of u ons nabij wil zijn met uw Heilige Geest, heren, want we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen de woorden van de Bijbel horen en misschien ook nog wel enigszins begrijpen, heren, maar u wil ook dat we eruit leven en dat we dat als een richtsnoer voor ons dagelijks leven zullen hanteren. Vader, sla ons steeds in liefde gade. Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap. Geest van God, Heere, want dat hebben we nodig. Zonder u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zouden we nergens zijn. En nu bidden wij u, Heere, of u vanavond ook met uw Heilige Geest bij ons wil zijn, wanneer we zo de Bijbel lezen, dat we dat inderdaad ook mogen verstaan en dat we dat uit mogen leven in het leven van zondag, maandag, dinsdag, elke dag. Want dat hebben we nodig, Heer. En dan niet alleen zoals wij hier in de kerk zijn, en niet alleen oude mensen, maar ook jonge mensen. We zijn ook blij dat er vanavond jonge mensen in de kerk zijn. We willen u bidden, Heere God, want ja, uw vrede, uw zegen die u schenken wil op uw woord, die wil u ook aan alle mensen kwijt. En wij bidden u, mogen we daar ook vanavond uit gevoed worden, uit geleerd worden misschien ook, uit vermaand worden, want dat kan ook, dat we vanavond dingen horen, dat we opmerken dat uw stem zegt dat we dingen moeten veranderen en dat we ons hebben te bekeren, ons te richten naar uw woord, dat is ook nodig. Maar Heere, wil het ons ook laten bemoedigen en dat we mogen zeggen, wat hebben we een geweldige Vader in de hemel, die door de Heere Jezus Christus zo voor ons zorgt. Heren, dank u wel dat we wat dat betreft dan ook vanavond bij elkaar mogen zijn. En dat we deze dienst met elkaar mogen hebben. We willen u bidden. Schenk ons zo uw zegen. En dan beseffen we ook, heren, dat we niet alleen als gemeente hier samen vergaderd zijn, maar dat we dat met vele mensen, broeders en zusters, meer mogen doen in onze regio, in ons land en wereldwijd. Want het evangelie van u, heren, dat is uiteindelijk bestemd voor de mensen, zoals uw woord zegt, tot aan de einden der aarde. Heren, wilt u ons zo vanavond zegenen? Wil daartoe alles wegnemen wat ons hinderen kan in het luisteren naar uw woord? Want soms kan ons zoveel bezighouden onderweg. U weet hoe we hier gekomen zijn, wat we allemaal mee naar binnen genomen hebben, welke muizenissen wij in ons hart hebben, heren. Want er kan inderdaad van alles zijn wat ons denken, wat ons hoofd bezet houdt, zodat we niet vrij zijn om te horen wat u tot de gemeente te zeggen heeft. Wilt u daartoe, Heere God, ons vanavond vrijmaken? Opdat we zo op dit moment dat we in de kerk zijn, dat we ons kunnen concentreren op datgene wat we doen. En dan mogen we u de lof zingen, dan mogen we u aanbidden, dan mogen we u danken, dan mogen wij, Heere God, onze gaven geven, dan mogen wij uw woord lezen met elkaar, maar dan mogen we ook luisteren naar wat u ons vanavond wil zeggen. Wees zo bij ons, Heere, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel. En ik moet u zeggen, het is niet het eenvoudigste gedeelte. Want het gaat vanavond over een gedeelte uit de brieven die de apostel Paulus heeft geschreven. En in dit geval gaat het over de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze of Efeze. Ik weet nooit goed hoe je dat moet uitspreken. Dan zoek je dat op. Ja, dan zou je misschien zeggen, ja, dat moet jij toch wel weten. Maar nou, de een die zegt Efeze, beide mag. Efeze 1, dat willen we met elkaar lezen. En we lezen daar vers 1 tot en met 14. En dan moeten we altijd er maar aan denken dat Paulus, die schrijft moeilijk, omdat hij heel veel, ja, wat zal ik zeggen, hele ingewikkelde woorden achter elkaar zegt, die allemaal geladen zijn. Maar als we er dan met elkaar over na mogen denken, zo ook in de verkondiging, dan in één keer gaan er ook prachtige dingen oplichten. En dan wordt het echt mooi wat Paulus schrijft. Luister maar, het is eigenlijk maar één zin wat ik met u lees. Nou, twee vooruit. Het zijn 14 versen, maar het vereist een beetje dat we de gedachten er goed bij houden. Anders zijn we elkaar zo kwijt. We beginnen bij vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u, vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En dan begint die zin. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Nou, moeilijk of niet? Of hebben jullie het allemaal goed begrepen zo? Ik vind het een pittig stukje. Nou staan er in de herziene vertaling nog wel enkele punten in. Maar in de oorspronkelijke tekst is het allemaal één zin. Is het allemaal één zin. We willen vanavond met elkaar nadenken over de versen 3 en 4. We zijn bezig om vanuit dit gedeelte een aantal preken voor te bereiden. Vanavond willen we vers 3 en 4 behandelen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Voor we dat gaan doen, gemeente, mogen we eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 89, vers 1 en vers 3. We zingen Psalm 89, vers 1 en vers 3. Gemeente, na de verkondiging wil ik u uitnodigen om te zingen uit dezezelfde psalm 89, vers 7 en 8. 89, 7 en 8. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, wellicht dat er ook gasten vanavond in ons midden zijn, luisteraars thuis, samen zijn we gemeente des Heren. U zult het misschien niet geloven, maar het is waar gebeurd. Althans, als dat verhaal klopt wat ik ooit eens gelezen heb, het heeft in de tijd de koppen van de krant gehaald. Dat was een oude man en die bleek, zonder dat hij dat wist, dat hij miljonair was. Dat was namelijk een reportage over ouderen in een Zuid-Amerikaans dorp. En die mensen die leefden daar onder barre omstandigheden. Die hadden het allemaal niet breed. Dat was een grote armoede en sociaal was er ook eigenlijk weinig geregeld. Doorgaans weinig voorzieningen, ook al in dat soort landen, vaak om voor ouderen vandaag. En daarom wilde men via de televisie eens een keer een extra aandacht geven aan deze mensen, om ze voor het voetlicht te halen, om te laten zien hoe het voor deze mensen mogelijk was om ondanks, nou ja, toch allerlei minder middelen om rond te komen. En groot was de verbazing toen ze iemand tegenkwamen die heel eenvoudig leefde. De beste man, hij kon niet lezen en hij kon niet schrijven. En toen hij aan de verslaggevers zijn schamele bezitting liet zien en ook het huisje waar hij woonde, het onderkomen waar hij woonde, toen liet hij hen trots ook enkele bankafschriften zien. En de ogen van die verslaggever, die vielen er bijna uit. Heb je wel gezien wat daar staat? Nee, hij keek blij, hij had het niet gezien. Hij kon niet lezen. En toen ontstond er natuurlijk een hele discussie over hoe zoiets nou kon, hè? En waar die man zijn geld vandaan had. En of die geen familie had en zo die voor hem zorgde. Nou, gemeente, het punt waar ik vanavond met u naartoe wil, dat is eigenlijk dit. Die man die leefde arm, maar hij was rijk. Zonder dat hij het zelf wist. Niemand had hem dat ooit verteld, hoe rijk hij was. Wel nu, en ik mag het mis hebben, maar dat lijkt me toe, dat is ook het probleem waar de apostel Paulus mee worstelt in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. De mensen van Efeze, zo zegt Paulus tegen hen, dat ze leefden beneden hun stand. En waarom deden ze dat? Nou, voor een deel had dat te maken met hun afkomst. Want in de kerk van Efeze, zo moeten wij ons goed voorstellen, daar zaten christenen, uiteraard die kwamen overal vandaan, maar daar zaten christenen met een Joodse achtergrond. En er waren ook christenen die uit een totaal andere traditie kwamen. Volkomen heidense achtergrond. En het probleem spitste zich eigenlijk toe op die laatste groep. Heidenchristenen, die werden eigenlijk niet helemaal voor vol aangezien. Die hadden een zondig verleden, die hadden vreemde goden gediend en ze kenden de wet van God ook niet zo goed. Daar waren ze niet mee groot geworden. En ja, dan krijg je vanzelf dat die Joodse christenen die voelde zich eigenlijk een beetje, nou ja, zeg maar, beter, hè? Die voelde zich een beetje superieur bij hen. En dat was niet alleen in Efes het geval, maar dat probleem, dat hebben de meeste kerken die in die tijd ontstaan zijn, hebben dat gekend en die hebben daarmee geworsteld. En telkens weer stond de eenheid van de gemeente onder druk. En heel vaak ging het eigenlijk over, nou ja, relatief eenvoudige, gewone dingen. Wie leidt er bijvoorbeeld de Bijbelkring? Mensen met een heidense achtergrond, die vielen eigenlijk al gauw af. En wie kiezen wij als ambtsdragers in de gemeente? En de keuze die viel al gauw op iemand met een Joodse achtergrond. Als we tenminste een beetje royaal lezen in Efeze 4, dan kun je die trend wel ongeveer zien. En wat zingen wij? Nou, wij zingen de psalmen. En dat staat ook daar zo. En die Joodse christenen die waren daar vertrouwd mee geraakt. En zo waren er talloze zaken waarover verschillend gedacht werd. En waar heel vaak die ene groep, de groep van heiden christenen, het onderspit moest delven. Nou gemeente, u kunt wel nagaan, zoiets dat kan natuurlijk niet zo heel lang goed gaan eigenlijk, hè. En zo ontstond er langzamerhand wat wrijving in die gemeente. Wat verdeeldheid, wat oneenigheid. Daar kwamen wat spanningen uit. En gemeente, nou is het op zich een verschil van inzicht. Hè? Dat is nou niet zozeer een probleem, denk ik. Hè, zoals we hier allemaal zijn, hebben we allemaal zo onze voorkeuren, denk ik. En de een die zou wel iets van dit willen en de andere zou wel iets van dat willen. Dat maken we in Dodewaard ook mee. Hè, we hebben zo allemaal wel eens wat. Maar het probleem ontstaat, denk ik, wanneer zich standpunten gaan verharden. Hè, als de eenheid van de gemeente in gevaar komt. Want dan komt ook de roeping van de gemeente in gevaar. En de roeping van de gemeente is om het evangelie voor te leven aan mensen die niet geloven. Verdeeldheid, dat is funest voor het getuigenis naar buiten toe. En daarbij komt ook nog dit, als die eenheid in gevaar komt, dan moet u maar eens opletten, dan krijgt ook altijd de duivel voet aan wal. Hè? Dat gebeurt bijna automatisch. Want die duivel, dat is immers de grote verdeler. De verstrooier. Hè? De diabolos. Degene die verstrooit. En dan staat hij ook altijd dat ontluikende, dat jonge geloof, staat hij in de weg. En dan gaat hij het werk van de Heilige Geest tegenwerken. En als dat gebeurt, zo gaat het altijd, dan komen er minder mensen tot geloof. En dan vallen er steeds meer mensen terug in hun oude zondige leven. En dat mag niet gebeuren. En u begrijpt dus dat Paulus er alles aan doet om dat te voorkomen. En mede daarom klimt hij in de pen en schrijft hij aan de gemeente van Efeze deze brief. En we kunnen vandaag de dag nog heel veel van deze brief leren. Van dat onderwijs van Paulus. Want net als de broeders en de zusters in Efeze zijn ook wij geroepen om een gemeente te zijn naar het hart van God. Maar hoe ziet zo'n gemeente er dan uit? En wat wil de Heere van ons hier, zoals u hervormde gemeente van ochtend bent? En ik hoop dat wij dat gaandeweg ook nog beter mogen leren ontdekken. De vraag die telkens centraal is, ook in dit verband, is: wat doet Paulus nou om de gemeente te bepalen bij de kern, bij het centrale thema van de roeping van de gemeente? Nou, laten we nou eens kijken naar het begin van zijn brief. Hoe begint Paulus zijn brief? Na de groet begint hij die brief met een lofprijzing. En dat staat er in mijn Bijbel, staat dat erboven, de lofzang op Gods welbehagen in Christus. En daar begint Paulus mee. Hij begint met een lofzang. Iemand schreef: we gaan deze brief binnen door de poort van de lofprijzing. En de verzen die we samen gelezen hebben, die zijn ook, als je het goed beschouwt, één grote opsomming van wat God allemaal voor ons heeft gedaan. En in feite is vers 3 een samenvatting van alles wat volgt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Paulus prijst God voor alle zegeningen die we van hem hebben ontvangen. Daar begint hij mee. Dan moeten we altijd goed lezen. En dat is zeker bij Paulus van belang. Nee, dat is bij iedereen van belang. De hele Bijbel moeten we goed lezen. Maar Paulus ook. Het opvallende is dat Paulus het heeft over de geestelijke zegen. Als wij het over de zegen van God hebben, dan denken wij vaak aan allerlei, tenminste dat herken ik bij mezelf wel, aan allerlei materiële zaken. Of spullen die we hebben of die we hebben kunnen kopen. Hè? En soms hoor ik dat ook wel zeggen door gemeenteleden, door mensen die dan zeggen wanneer ze iets nieuws gekocht hebben. Ja, de Heere heeft mij gezegend met dit of met dat. En misschien heb u dat zelf ook wel eens. Dat je, hè, nou, van de week mocht ik een aantal kinderen bezoeken omdat ze geslaagd waren. En ja, dan heb je ook zo'n idee, hè? De Heer heeft je gezegend met een goed verstand, dat je zo'n opleiding goed kunt afronden. Dat is prachtig. Hè? En ja, zo gaat het dan. Hè? De een is gezegend met een goed werk, een goede baan, wordt goed betaald. En de ander is weer gezegend met een hele lieve vrouw, een hele lieve man of fantastische kinderen. Hè? Dat is geweldig, dat is mooi. Nou, goed, nou moet u niet naar huis gaan en zeggen van nou ja, nou zei hij vanavond dat dat geen zegen is. Dat is ook een zegen. Daar mag u zich ook rijk mee gezegend weten als dat het geval is. Neem dat maar vast ook mee. Maar het punt is, materiële dingen, daar hebben wij in zekere zin, hebben we daar ook zelf voor gewerkt. Dat zeggen sommige mensen ook wel. Maar ik moet er ook hard voor werken. Hè? Anders dan kun je zoiets ook niet bereiken. Als je niet hard wil werken, dan kun je dat niet bereiken allemaal. Daar hebben we ons best voor gedaan. Want het komt je niet aanwaaien, zeggen ze dan ook. Hè? Het komt je niet aanwaaien, nee. Nou, het punt wat Paulus hier nou maakt, dat is dat hij spreekt over geestelijke zegen. En dat is nou net een zegen waar we niet voor kunnen werken. En dat is een belangrijke boodschap. Want anders zouden die heidenchristenen al lang op achterstand staan. Want zij kennen de Heere God misschien nog maar net, nog maar kort. Zij hadden ook niet zoveel te bieden. Zij hebben eigenlijk ook niet zoveel achtergrond. Nee, zegt Paulus, God heeft ons gezegend met zegeningen in de hemel. En als ik het nou goed versta, u moet maar meelezen ook in de Bijbel. Als ik het nou goed versta, dan zijn die zegeningen, die zijn dus bij God. Daar zijn ze bewaard. Nou, daar zijn ze ook veilig. Want aardse zegen, ja, dat weet u net zo goed als ik dat weet. He, dat is allemaal vaak betrekkelijk. Hè? Want er hoeft maar iets te gebeuren in je leven. Of je bent alles kwijt. Hoeveel mensen zijn niet hopeloos ongelukkig geworden door op zich soms helemaal nog niet zulke En dan blijft er niks over, hè? Maar geestelijke zegen, die kan ons niet afgenomen worden. Want die zijn bewaard bij God in de hemel. Daar kan de duivel ook niet bij komen. Dat is wel mooi om dat te weten, hè? Dat dat bewaard is bij God. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje, want er staat er, God heeft ons gezegend, ... in Christus, staat er. Want al die zegeningen die we in de hemel hebben, die hebben we in Christus. Die hebben we ontvangen in de Heere Jezus. En God heeft heel de hemel leeggegeven in zijn Zoon Jezus Christus. En dat is ons allemaal ten deel gevallen. Dat valt ons allemaal toe. Toevallig. Ja, dat krijgen we allemaal. En dat zinnetje, dat in Christus, dat loopt als het ware als een rode draad door heel dit gedeelte wat we gelezen hebben. In het begin komen we dat vaak tegen, vers 3, vers 4, vers 6, vers 7, vers 11, vers 13. Elke keer, lees maar mee, in hem hebben we dit, in hem hebben we dat, in hem hebben we zus. In iedere keer in Christus. Al die zegen die hebben wij in Christus ontvangen. We gaan zo nog wel even wat nader in op wat die inhoud dan is van die zegen. Maar eerst even dat zinnetje. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Hè? Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Waarom herhaalt hij dat nou zo vaak dat we dat in hem, in de Heere Jezus, hebben? Nou, er is namelijk met die gelovigen wat gebeurd toen ze tot geloof kwamen. Want met dat zinnetje in Christus staat of valt de boodschap van de brief. Er is wat gebeurd toen die mensen tot geloof kwamen. En dat staat eigenlijk ook in vers 13. Hè? Daar legt Paulus dat uit. Hij zegt, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Hoort u dat? In hem bent ook u. En hij zegt dan verder, in hem bent ook u toen u tot geloof kwam. Ja, dat zegt Paulus, die durft het zo te zeggen. In hem bent ook u toen u het evangelie gehoord hebt en toen u tot geloof kwam. Alleen daar al zou het goed zijn om daar eens goed over na te denken. Want wij moeten dat evangelie wel horen. Dat moeten we wel horen. Daarom is het ook nooit goed wat sommige mensen wel doen. Die kom ik ook wel tegen. Die zeggen, ja, we gaan niet meer naar de kerk. Want ik heb daar de kerk niet voor nodig. Om te geloven heb ik de kerk niet nodig, zeggen ze. Ja, en dan... Ja, je wil ook altijd niet te strak en hè? Ik vind het altijd vervelend als mensen dat zeggen, maar weet je wat het gevolg ervan is? Als je die kerk niet meer nodig hebt, nou, uitzonderingen daar gelaten misschien, let maar eens op, dan wordt er ook minder uit de Bijbel gelezen. Bij die mensen die zeggen, ik heb daar de kerk niet voor nodig, doorgaans leest men ook minder uit de Bijbel. En doorgaans komt er een verwijdering van datgene wat men in Christus heeft. En dan gaat men in één keer zeggen, ja, ik hoop het wel, maar weten doe je het natuurlijk niet. En dus dat vreet ook aan de zekerheid van het geloof. Je moet het geloof horen, en daarom pleit ik er ook altijd voor, om de kerkgang intact te houden. Dat is ongelooflijk belangrijk om met elkaar in de kerk te zijn. En dan weet ik wel, er zal er een hoop zijn wat niet goed is en dominees die niet preken kunnen en zo, dat zal allemaal best. Maar laten we nou wel op die plek zijn. Want daar gebeurt het. Daar werkt de Heilige Geest. Dit is de werkplaats van de Heilige Geest om jongeren en ouderen te trekken als het ware, opdat ze zicht krijgen op wat ze in de Heere Jezus hebben. En ja, toen de mensen in Efeze tot geloof gekomen zijn, toen zijn ze, zegt Paulus, zo nauw met hem verbonden dat zij in hem gekomen zijn. Door het geloof zijn ze als het ware ingeënt in de wijnstok. De mensen in Efeze hebben het evangelie gehoord, daar begint het allemaal mee, en ze hebben het ook geloofd. Ze hebben er gehoor aan gegeven. Ze hebben hun vertrouwen op de Heere Jezus gesteld. En dankzij dat verlossende werk van de Heere Jezus hebben zij vergeving ontvangen. Is voor hen de weg tot de Vader geopend. En gemeente, zo gaat het vandaag de dag nog precies net zo. Dat gaat nog precies net zo. Tot geloof kom je als je het evangelie hoort en het gelooft. En op het moment dat je het gaat geloven, dan gebeurt er iets met je, zegt Paulus. Dan raak je zo nauw verbonden met de Heere Jezus dat je in hem komt. En zoals Paulus dat op een andere plaats zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het. Hè? Christus leeft in mij. En dat in hem zijn, door het geloof, gemeente, dat heeft ook grote consequenties. Want dat houdt Paulus de gemeente van Efeze ook voor. Want door die verbondenheid van de Heere Jezus ontvangen ze allerlei zegen van God. Ook mooi, hè? Dat je, wanneer je in Christus bent, ga je oog krijgen voor de zegening die je van God ontvangt. Wat dat betreft, een christengemeente, dat is iemand die rijk gezegend is in Christus, dat hij hier op deze aarde in feite niets meer nodig heeft. En dat maakt Paulus nou aan de gemeente duidelijk. Nou, zou dat nou nodig zijn? Ja, dat was kennelijk nodig dat hij deze dingen opgeschreven heeft. Want veel gelovigen die zijn zich niet bewust van de rijkdom die ze hebben ontvangen toen ze tot geloof kwamen. In Efeze niet, maar ook wij vaak niet. Juist vanwege die gevoelens van geestelijke minderwaardigheid die er in de gemeente kunnen leven, benadrukt Paulus dat. En op zijn boodschap te verstaan, er zijn twee woorden belangrijk. Positie en praktijk. Vroeger werden nog wel eens die oude woorden gebruikt, staat en stand. Nou, we hebben tegenwoordig allemaal een beetje een hekel aan dat soort begrippen. Maar laat ik zeggen, nou, positie en praktijk. Je positie, want dat is eigenlijk wat u goed moet begrijpen. Je positie, dat is zoals God jou ziet in Christus. Door het geloof ben je in hem heilig en rechtvaardig voor God. Als God naar je kijkt, dan ziet hij zijn eigen zoon. Alles wat voor Christus geldt, dat geldt ook voor zijn gelovigen. Door het geloof is al het zijne ook van ons. Dat ontvang je uit genade. De praktijk is waar je geestelijk staat. Hoe is dat leven hier op aarde? Hoe ziet dat eruit? En u begrijpt dat ons leven hier op de aarde er soms heel gebrekkig uitziet. Wie zijn gezicht meer richt op de praktische kant van het geloof, die komt er ook wel achter. Want als we naar onszelf kijken, ja, dan zien we vaak veel meer onze tekortkomingen en onze zonden. En als we kijken naar ons eigen leven, ja, dan moeten wij dat ook wel toegeven, hè? We zijn niet zo aangenaam voor God. En toch is dat een heel belangrijk onderscheid. Positie en praktijk. Hoe God je ziet en wat je er in de praktijk van maakt. Wij laten ons misschien wel eens te vaak leiden door de praktijk van het geloven. En dan blijven we vaak hangen in hoe slecht het er met ons voor staat. Hoe zondig wij zijn. En dat speelde ook in Efeze een rol. En vandaar dat Paulus de gemeente van Efeze aan het begin van zijn schrijven wijst op hun positie. Op wie ze zijn, dankzij Christus. Als gemeente staan ze voor de uitdaging om te leven vanuit hun positie. Vanuit wat ze in Christus zijn. Nou, wat is hun positie dan? Wat hebben zij toen ze tot geloof kwamen dan wel niet ontvangen? Nou, dat begint Paulus nou uit te werken in de verzen 4 tot en met 14. En dan zet hij dat keurig op een rijtje wat ze allemaal gekregen hebben. En dan gaat het over de zegen die afkomstig is van de hemelse Vader. En dan moeten we de verzen 4 en 5 lezen. En dan gaat het erover wat we van de Zoon ontvangen hebben. En dan leest u de verzen 7 en 12. En tenslotte zegt hij wat we van de Heilige Geest ontvangen hebben. En dan lezen we de verzen 13 en 14. Nou, allereerst over die zegen van de Vader. Wat is de gave die de Vader ons geeft? En dan noemt Paulus twee dingen. Het eerste is het geschenk van de uitverkiezing. Dat is voor velen vandaag de dag, ook in onze traditie, een afschrikwekkend gebeuren. Die uitverkiezing, hoe zit het daarmee? God kiest sommigen uit en anderen niet. En velen hebben zich afgetopt met die vraag, ben ik wel uitverkoren? Dat hebben we ook in onze omgeving. Ik heb niet zo lang geleden kreeg ik een keer zo'n boekje bij me in de bus gegooid. Ben ik wel uitverkoren? Allerlei vragen enzovoort die daarover gaan. Ben ik wel uitverkoren? Dat is een spannende vraag. Ik ben het met u eens. Maar hier, in dit gedeelte, in Efeze, gaat het niet over die spannende vraag, maar is het een blijde boodschap. Je bent uitverkoren in Christus. Je bent uitverkoren in Christus. Het is hier een blijde boodschap. En de brieven staan in dat kader. In de lofprijzing, nota bene. Want wat betekent uitverkiezing? Dat je gekend bent bij God. Dat Hij aan ons gedacht heeft toen Hij deze wereld ging scheppen. Dat ons leven hier op de aarde niet toevallig er is. Maar dat er een plan van God achter zit. God heeft aan u, aan jou en aan mij gedacht. En Hij heeft ons uitverkoren in Christus. Dat staat hier, dat schrijft Paulus. Nota bene, nog voordat God de wereld geschapen heeft, heeft Hij ons al uitverkoren op grond van het heilswerk wat de Heer Jezus nog zou moeten verrichten. Paulus wil de gelovigen in Efeze een hart onder de riem steken. Jullie zijn in Christus gaan geloven, zegt hij tegen die mensen. En weet je wel wat dat betekent, dat jullie geloven? Dat God jullie verkoren heeft. Nou, dat blijft natuurlijk ook voor ons gewoon praktisch een lastige vraag, hoor. Ik heb het wel gehad met doopouders. En dan staat er in dat formulier voor de heilige doop, dat het formulier er is om de doop aan de kleine kinderen van de gelovigen te bevestigen. Hè? En dan val je maar soms zo met de deur in huis. Een vraag aan die ouders, aan zo'n moeder of vader. Dus jullie zijn gelovigen. Want waarom zou je anders dopen, hè? Nou ja, dat wordt al een beetje tricky, want je weet nooit waar die dominee met zulke dingen heen wil natuurlijk. Want straks dan gaat hij dat natuurlijk helemaal ondersteboven gooien, hè? Maar dat staat er. Jullie zijn gelovigen. En wat betekent dat dan? Nou, dat is wat Paulus hier nou zegt. Wat betekent dat nou wanneer u zegt dat u christen bent, dat u gelooft in de Heer Jezus Christus? Wat een troost is die verkiezende liefde van God. Je mag op geen andere manier over die uitverkiezing spreken dan op de manier zoals Paulus dat doet. Uitverkoren in hem. Door het geloof in de Heer Jezus mag je dat weten. Ik ben verkoren door hem. Mijn leven ligt in zijn handen. En daarom mag je het ook nooit omdraaien. Herredeneren vanuit de verkiezing en je dan afvragen of je wel verkoren bent. Iemand gebruikte eens dat voorbeeld van een prachtige antieke kast in huis. En je kunt die kast pal voor de deur zetten, zodat je er bijna niet meer binnen kan. Maar je kunt die kast ook, zeg maar, ergens achter in de kamer zetten, zodat wanneer je die kamer inkomt, dat je als het ware zicht krijgt op die prachtig mooie kast die er staat. Dat is de juiste plaats. De centrale vraag, gemeente, is, als we Paulus goed beluisteren, wie is, nou, die stel ik ook maar gewoon aan u en aan jullie, wie is de Heere Jezus voor u? Wie is de Heere Jezus voor jou? Voor mij? Heb je hem lief gekregen? En Paulus die durft het aan om te zeggen, als jij hem lief hebt, dan mag je weten, hij heeft mij verkoren. Ik ben een kind van God. Daar gaat het in dit gedeelte ook over, over het kindschap. Paulus die voegt er nog wel iets aan toe. Want hij zegt, hij heeft ons verkoren opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. Zo staat het hier. Waarom heeft God ons verkoren dus? Als je die vraag aan mensen stelt, dan is het antwoord nog wel eens, nou ja, God heeft ons verkoren opdat wij later in de hemel zullen zijn en zo, hè? Nou, moet ook niet zeggen dat is helemaal verkeerd. Dat bedoel ik niet. Maar ik zou bijna zeggen vanavond, dat is niet het hoogste doel. Het doel van Gods verkiezing is in eerste instantie niet mijn zaligheid na dit leven, maar in de eerste instantie de dienst aan God in liefde en gerechtigheid in dit leven. Wij zullen er hiermee aan het werk moeten. Gods doel is dat wij hier op de aarde heilig en onberispelijk leven. Dat is Gods doel met de gemeente. En ook hier zie je weer hoe positie en praktijk samengaan. Je positie is dat je door het geloof zeker mag weten dat God je verkoren heeft. En de bedoeling daarvan is dat je in de praktijk van het leven als een uitverkorene leeft. Dat je leeft passend bij je positie. Als we dat nou goed doorhebben, dan zou er denk ik al heel wat narigheid voorkomen kunnen worden. En dan komen we nog bij die tweede gave van de Vader. Want Paulus die voegt aan die verkiezing nog iets toe. God de Vader, zegt hij, heeft ons ook bestemd om kinderen te worden. Voorbestemd. En in één keer hoor ik dat woord predestinatie. En de term die gebruikt wordt, predestinatie. Het verlangen van Gods hart was, zegt Paulus, ons de positie te geven van zijn kinderen. Daar was heel het plan van God op gericht. Dat we kinderen van hem zouden zijn. De aanneming tot kinderen. En dan gebruikt Paulus een woord, adoptie. Nou, Wat adoptie is, dat weet u en dat weten jullie ook denk ik allemaal wel. He, adoptie, dat betekent dat kinderen die geen ouders hebben of niet meer hebben, of ouders die niet goed voor ze kunnen zorgen, dat die kinderen, laat ik maar zeggen, nieuwe ouders krijgen. He, ouders die verlangen om hun liefde te delen met kinderen. En zo is het hier. God heeft ons geadopteerd. Dankzij het werk van de Heere Jezus hebben wij een nieuwe vader gekregen. En net als bij adoptie ontvangen wij dus ook alle voorrechten die bij dat kind zijn van God horen. Liefde, zorg, aandacht en een hoopvolle toekomst. En waarom heeft God ons nou geadopteerd? Waarom zou dat nou zijn? Ah, ik weet het. Omdat we zo zielig zijn. Omdat we zonder hoop, zegt Paulus, in deze wereld zijn. Omdat we verstrikt zijn in het web van de zonde. Nou, dat is ook allemaal waar. Dat is ook waar. En dat zal allemaal meegespeeld hebben, maar dat was niet het punt. Dat was niet het punt. Paulus zegt, en dan moeten we zomaar zorgvuldig lezen, dan staat het hier zo: het was het welbehagen van zijn wil. Zie je? Het grote motief was Gods liefde tot ons mensen. God heeft ons gemaakt. En God heeft ons zo lief. Hij wil ons niet kwijt, niemand van ons. Al zo lief het God deze wereld. Het God adopteert mensen die onder zijn toorn liggen, terecht onder zijn toorn liggen, omdat hij dat wil. Omdat hij daarin zijn liefde en zijn genade zichtbaar maakt. In deze verzen, wat Paulus hier schrijft, draait het in feite, gemeente, allemaal om de liefde en om de genade van God. En zo heeft de Vader ons verkoren en voorbestemd. En dat heeft hij gedaan in zijn geliefde, de Heere Jezus. Dankzij hem. Hij is de man naar Gods hart. En steeds weer is dat hier het refrein. In hem, in de geliefde, in Christus, in Jezus. En daarom wil Paulus dat de gelovigen inprenten. Uw positie, vergeet het niet, uw identiteit, die ligt vast in de Heere Jezus Christus. En Paulus gaat verder. Er zijn niet alleen de gaven van de Vader, maar ook van de Zoon en van de Heilige Geest. Nou, daar moeten we het misschien een andere keer nog maar over hebben, want anders dan wordt dat lopen uit de hand. Maar dat zijn spannende dingen, want het gaat hier best ergens over. En dan gaat het over de breuk van de zonde, over het werk van de Heere Jezus. De vraag, gemeente, voor ons tot slot is: zijn wij ons bewust van onze positie? Van wat de Vader ons in de Heere Jezus gegeven heeft? Hebben we dat door? En denk dan nog even terug aan het begin van de preek over die man die in armoede leefde, maar die bijzonder rijk was. Zit daar ook niet vaak ons probleem? Het is net alsof we allemaal een beetje geestelijke analfabeten zijn en dat we niet goed kunnen lezen. En dat we als gelovigen onder de maat leven. En dan blijven we steeds maar hangen in datzelfde cirkeltje. En dan hebben we het over zonde en dan hebben we het over vergeving en weer zondigen. En ik ben nog zo slecht en ik heb nog zoveel tekort. En wij willen het wel, maar we kunnen het niet. En dan gaan we zitten klagen, dan gaan we zitten miepen. En we voelen ons tekortschieten. En dan zeggen we: een mens is een zondaar. En het zal ook wel nooit anders worden. En eens een zondaar, altijd een zondaar. En kan er uit een onreine een reine voortkomen. Soms zeggen mensen: ik weet het niet of ik een kind van God ben, want ik doe nog zoveel zonde. Wat zou Paulus nou tegen zo'n mens zeggen? Wat zou Paulus nou zeggen? Paulus zou zeggen, dat denk ik tenminste, hè, maar u moet er zelf ook maar over nadenken. Als u naar huis gaat, moet u daar maar eens over nadenken. Paulus zou misschien tegen zo'n mens zeggen: geloof jij in de Heere Jezus. Hou je van hem? En als je dan zou zeggen ja. Ja, ik hou van hem. Dan zou Paulus zeggen. Mijn broeder, mijn zuster, dan ben je een kind van God. Dan ben je een kind van God. Dan mag u dat weten. Dat uw zonden vergeven zijn. Dan mag u dat weten. Dat u door de Heere Jezus aangenomen bent als zijn kind. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Die zekerheid legt de Geest in uw hart. En vandaag het appel. Leef uit wie u bent in Christus. Leef vanuit uw positie. Wat betekent dat? Gemeente, wij hoeven ons niet te bewijzen. God heeft ons geadopteerd. En we doen ons werk niet krampachtig, want er is er één die voor ons zorgt. En ik hoef niet bang te zijn dat God mij afwijst, want ik ben dankzij Jezus zijn geliefde kind. En in alle dingen die ik moet doen, is er maar één prioriteit. Hem die mij lief heeft te dienen met al mijn gaven. Oh ja, daar heb ik de handen vol aan. En dan vraagt de Heer elke dag, Heer, help me bij al dat werk wat ik mag doen. Thuis, in de kerk of waar ook. Het is de Heilige Geest die ons helpt om in overeenstemming met onze positie te leven. En daarom zeggen wij vandaag de Heere dank voor zijn genade. En prijzen wij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gemeente, laat ons samen danken. Getrouw en almachtig hemelse Vader, wat geweldig dat evangelie van u. Zo groot, zo heerlijk, dat u ons als het ware vanavond de creditkaart weer helemaal volstort, zodat we er in deze week tegen kunnen. Wat geweldig, Heere, dat wij het mogen weten dat u ons in Christus zegent met zegeningen in de hemel. En dat we daarop mogen teren. Dat is onze positie. En Heere, dan hebben we enorm veel dingen zeker onder handen en waar we mee bezig zijn, waar we het moeilijk mee hebben, waar we in vastzitten, waar we niet goed uitkomen, dat zal allemaal wezen. Maar u hebt ons vanavond opgeroepen om te leven bij datgene wat we in Christus hebben. En dat wij dan uw kinderen mogen zijn. Dat is toch iets geweldigs, Heere. Als wij uw kinderen mogen zijn, dan mogen we ook in vrijmoedigheid tot u komen. En u vragen, Heere, help ons in dit leven het zo te doen zoals u dat van ons vraagt. Help ons, Heere, als gemeente en als individuen zo te leven dat wij beantwoorden aan de rijkdom die we in Christus hebben. Dat we leven naar onze stand. Heere, dan zal een dorp veranderen, dan zal Nederland veranderen, dan zal de wereld veranderen. En laten we nou niet beginnen te roepen maar zeggen, dat kan niet. Dat kan. Als we geloven in u, Heere, dan geloven we in die geweldige uitkomst. En dat maakt ons optimistisch. Dat maakt ons optimistisch over deze wereld, omdat u het zelf gedaan hebt. Wij geloven, Heere, in uw kracht, in uw macht en in uw majesteit. Heere, wilt u daartoe het werk van de Heilige Geest in ons leven ook zo aangorden dat die verbinding tussen wat we van de Vader en van de Heere Jezus ontvangen hebben, dat we dat mogen merken in ons leven. En dat er meer en meer een begeren bestaat, Heere, dat we mogen leven om uw gerechtigheid op deze aarde te doen en te volbrengen waartoe u ons op deze wereld heeft. Dat we zijn tot een goed getuigenis. Ja, tot getuigen, die getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij allen moeten zalig worden. Heere, wilt u ons daartoe helpen en bekwaam maken. We bidden u zo voor deze gemeente. We bidden u voor hen die in zorgen verkeren, in zorgen van ziekte of op andere manieren ook, Heere, mentaal ook soms in de problemen geraakt. We zijn u, Heere God, dankbaar voor allen die dankbare momenten hebben meegemaakt. Het zij in hun huwelijk, het zij in hun leven, als ze misschien een verjaardag hebben mogen vieren. Misschien omdat ze geslaagd zijn van de week. Er zijn zoveel goede dingen, Heere, waar we toch ook u de dank en de eer en de lof en de aanbidding voor mogen brengen. Maar Heer, het meeste dank past ons wanneer we mogen zeggen dat we een kind van u mogen zijn. Wilt u daartoe, Heere God, bij ons zijn en bij ons blijven? Geeft u daartoe ook alles wat deze gemeente nodig heeft, wat predikant en zijn gezin nodig hebben, maar ook degenen die hier mogen arbeiden. En we denken ook wat dat betreft aan de broeders in de kerkraad. Zegen ons zo allen tezamen, Heere, opdat ook aan deze plaats een gemeente mag zijn, geroepen door u en tot een heilige wandel. En wanneer we daar de vruchten van mogen zien, Heere, dan komt u ook allermeest de lof en de eer en de aanbidding ook toe. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Het is toch bijna niet te geloven. Door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Laten we dat niet vergeten, Heere, want u bent de God van Israël. U bent die God die een verbond gemaakt heeft met Abraham en zijn kinderen. En zo mogen we het verlengde van wat u aan hem beloofd heeft, Heere, ook als heidenen, leven bij dat volbrachte werk van onze koning en zaligmaker, Jezus Christus. Leer ons zo te buigen, Heere, met uw volk en met allen die in Israël mogen verkeren. We denken ook aan de broeders en zusters in de Heere die daar momenteel wonen, leven en werken, aan christenen die daar verkeren en het soms ook echt moeilijk hebben. Heere, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Zie ons zo allen aan. In uw gunst doe het nog. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gebed, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En daarna willen we nog samen zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God, met diepst ontzag hij over. Laat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.